Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand mei. In dit programma krijg je een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden deze maand. Van de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broers en zussen in Christus, navolgers van Jezus. In het bijzonder hebben we het in deze aflevering, in die Mariamaand, over gebeurtenissen en personen die grenzen hebben verlegd op een of andere manier. In de eerste week van mei, in de nadagen van de hoge piek van het Ottomaanse Rijk in de 17e eeuw, eind 17e eeuw, stellen rechters in Constantinopel op 3 mei Ahmed de Kalligraaf terecht voor zijn geloof. Tevens gedenkt de kerk de apostel Jacobus de Mindere op 3 mei. Op 5 mei, op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, verscheen voor het eerst het bolsjewistisch partijblad Pravda. En tot slot op 6 mei zette de heilige Franciscus Xaverius voet aan wal in Goa, de hoofdstad toen van Portugees-Indië. Op 3 mei 1682 legde Ahmed de Kalligraaf zijn laatste getuigenis af op aarde, door zijn leven te geven voor zijn overtuiging in de waarheid van het evangelie. Ahmed woonde in de eeuw van de tulpenmanie, waarbij in Noord-Nederland voor woekerprijzen Turkse tulpen werden verkocht. Ahmed woonde in Constantinopel en was een ambtenaar van de Ottomaanse regering. Hij was kalligraaf van de sultan. Ahmed was ongehuwd en moest bij wet daarom een bijvrouw hebben. Die bijvrouw, een Russische concubine, stond hij toe een van de kerken in het Ottomaanse Constantinopel te bezoeken. Na verloop van tijd begon Ahmed op te merken dat wanneer zijn Russische concubine terugkwam van de kerk, zij veel hoffelijker en liefdevoller was dan voordat zij ging. Er straalde een vreugde uit haar en uit haar mond welde een wonderlijke, geurende parfum op. Hierdoor gefascineerd kreeg Ahmed de toestemming om de viering van de goddelijke liturgie door de patriarch van Constantinopel bij te wonen. Vanwege zijn status werd zijn verzoek niet afgewezen en kreeg hij een discrete plaats in de kerk. Tijdens de goddelijke liturgie zag Ahmed dat wanneer de patriarch de gelovigen zegende met zijn vingers, er licht uitstraalde op de hoofden van de gelovigen, maar niet op hemzelf. Verbaasd over dit teken, vroeg en ontving Ahmed het heilig doopsel. Niet veel later, op een dag, vroeg een groep ruzende ambtenaren Ahmed naar zijn mening over hun geschil, waarop hij zou hebben geantwoord dat er niets beters is dan het christelijk geloof. Hiervoor werd hij voor de sultan en kadi gebracht. Na folteringen en ook enkele kansen om tot de islam terug te keren, werd hij vervolgens op 3 mei 1682 onthoofd.
Oh.
Op 3 mei, waarschijnlijk in het jaar 62 na Christus, werd Jacobus de Minder gedood op vraag van hoge priester Ananias, uit haat omwille van Jezus. Sommige bronnen vermelden dat hij zou van het dak van de tempel geworpen zijn. Jacobus de Mindere was een van de 12 door Jezus uitgekozen. Hij was dus apostel. Hij wordt ook wel de mindere, de kleine of de jongere genoemd, naar algelang de vertaling. En hij moet niet verward worden met Jacobus de Grote, ook wel de oudere genoemd, wat iets dichter aansluit bij de waarheid volgens mij. Jacobus de Oudere, die naar verluidt in Compostela zijn laatste aardse bestemming kreeg. Jacobus de Mindere wordt door sommigen geïdentificeerd als Jacobus de zoon van Alfeus en als Jacobus de broer van Jezus door de heilige Hieronymus namelijk en degene die hem volgde als de echte neef van Jezus. Jacobus de Mindere wordt van oudsher samen met de heilige apostel Filippus herdacht. Op 5 mei 1912 verscheen voor het eerst het bolsjewistisch partijblad Pravda, letterlijk waarheid, toen Rusland nog bestond als keizerrijk. Dit blad vervelde na de Oktoberrevolutie tot dagblad, krant en het officiële kanaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, toen het met een oplage van 11 miljoen een van de invloedrijkste kranten van het land was en wedijverde tijdens de Koude Oorlog als het tegenbeeld van de New York Times. De krant begon dus op 5 mei 1912 in het Russische Rijk te verschijnen, maar was al in januari 1911 in het buitenland verschenen. Tot en met 1991 bleef het een orgaan van propaganda door het Centraal Comité van de CPSU. Een andere krant, Izvestia, het nieuws, was een orgaan van de opperste raad van het Sovjet-tijdperk. Zoals vaak gebeurt in totalitaire regimes, verschuift de oorspronkelijke betekenis van belangrijke zaken in het land naar iets anders. Dit is dus een late Sovjet-grap. Er is geen nieuws in de waarheid, en er is geen waarheid in het nieuws. Op 6 mei 1542 zette de jezuïet Franciscus Xaverius, Francisco Javier, voet aan wal in de haven en hoofdstad van Portugees-Indië, 13 maanden nadat hij aan boord ging in Lissabon. Xaverius was een metgezel van Ignatius van Loyola en een van de eerste 7 jezuïeten die in 1534 te Montmartre in Parijs de gelofte van armoede en kuisheid hadden afgelegd. Hij leidde een uitgebreide missie in Azië, voornamelijk in het Portugese Rijk van die tijd en was invloedrijk in het evangelisatiewerk, met name in Indië dus. Franciscus Xaverius vroeg in een brief enige tijd nadat hij aan was gekomen aan de koning van Portugal, Johannes III, om een speciale minister aan te stellen wiens enige taak het zou zijn het christendom in Goa te bevorderen of niet te herstellen. De Portugezen die snel op de grote ontdekkingsreizen waren gevolgd, hadden zich 30 jaar eerder in Goa gevestigd. De belangrijkste opdracht van Franciscus Xaverus, zoals opgedragen door de Portugese koning, was het herstellen van het christendom onder de Portugese kolonisten. Volgens recente historische werken, afgezien van was de overgrote meerderheid van degenen die als ontdekkers werden uitgezonden, het uitschot van de Portugese samenleving, opgepikt uit Portugese gevangenissen onder andere. Evenmin kwamen de soldaten, zeelieden of kooplieden om missiewerk te doen. En de keizerlijke politiek stond de uitstroom van ontevreden adel ook toe. Veel van die nieuwkomers sloten een verbond met plaatselijke vrouwen en namen de Indiaanse cultuur over. Missionarissen uit die tijd schreven vaak tegen het schandelijke gedrag van hun medechristenen. Als eerste jezuïet in India had Franciscus Xaverius moeite om veel succes te boeken met zijn missiereizen. Zijn opvolgers probeerden eerst de edelen te bekeren als middel om meer mensen te beïnvloeden, terwijl Franciscus Xaverius het meest omging met de lagere, dus aanhalingstekens klasse. De later heilig verklaarde Franciscus Xaverius was ook de eerste christelijke missionaris die zich later waagde in Japan, Borneo, de eilandengroep Malakka en nog andere gebieden. Blijven we nog even in het Constantinopel van de 17e eeuw, met deze hymne, geschreven voor de communie, die in kerken van die bruisende stad zullen weerklonken hebben op hoogdagen, ook onder Ottomaanse heerschappij. In de tweede week van mei gedenken we op 8 mei Amato Ronconi, die het leven liet in Rimini, Italië. Een meer dan zeer doorwinterde pelgrim uit de hoge middeleeuwen. Ook in deze week verkoos het college van kardinalen hij die voortaan Paus Gregorius XIII werd genoemd, die een nieuwe kalender invoerde in de tijd van de Contra-Reformatie. Op 8 mei 1292 stierf Amato Ronconi vredig op de plaats van zijn geboorte Rimini, in de Pauselijke Staten. In dezelfde tijd dat Marco Polo zijn reis aanving, uit het Middenrijk China, via een stuk van de zuidelijke zijderoute terug naar Venetië. Amato Ronconi kwam uit een adellijk en welgesteld gezin. Hij was wees in zijn kindertijd en werd verzorgd door zijn oudere broer Giacomo en bracht zijn kindertijd en adolescentie door in het huis van zijn broer. Als jongere zoon van een landeigenaar had hij geen fortuin, dus werkte hij bij zijn broer als boerenknecht. Hij had tenminste één zus, Chiara. Ronconi's schoonzus drong er bij hem op aan een vrouw te zoeken om mee te trouwen, maar Ronconi had besloten de heer te dienen als kluizenaar. Zijn schoonzus Lansberga kreeg daardoor een hekel aan hem, want zij wilde dat hij met haar zusje zou trouwen om haar landgoed intact te houden onder de familie en niet onder buitenstaanders. Zij vroeg eerst aan Giacomo om Ronconi van gedachten te laten veranderen, maar om de vrede te bewaren gaf haar man zijn broer een huis met een stuk land als deel van zijn eigen erfenis. Hij woonde daar met zijn zus, Chiara, en bewerkte het land. Het lag op de weg van Rimini naar Rome. Ronconi veranderde het in een hospitaal voor pelgrims, wat zijn schoonzus nog woedender maakte. Lansberga wilde wraak nemen en begon daarom lasterlijke roddel, wetende hoe hecht hij was met zijn zus Chiara, dat zowel broer als zus incestueuze relaties onderhielden, wat na onderzoek duidelijk onjuist bleek. Hij voelde zich toen geroepen om God te dienen en wijdde zijn leven aan het voorzien in de behoeften van de armen en het bijstaan van pelgrims, waarbij hij al zijn bezittingen opgaf die hij doorgaf aan de armen in de omgeving. Het is goed om te weten ook, pelgrimeren in die tijd was nog iets anders dan nu. Het pelgrimeren werd vaak als straf ook gegeven aan mensen die moesten boeten voor een of andere misdaad die ze begaan hadden. Vaak dus waren het mensen werkelijk in een transitie in hun leven als boeteling. Amato Ronconi werkte op het land om het hospitaal en de armen dus te ondersteunen. Hij trad toe tot de seculiere Franciscaanse orde en ging een kluizenaarsleven leiden. Later kwam hij uit zijn kluizenaarschap en bouwde verschillende kapellen en onderkomens voor pelgrims. Sommige van die plaatsen bestaan nu nog, waaronder het ziekenhuis in Rimini. Ronconi maakte een pelgrimstocht naar het graf van Gaudentius van Rimini, naar Monte Titiano, naar de grot van Marinus, en 4 keer naar Spanje om het graf van apostel Jacobus de Meerdere in Santiago de Compostela te bezoeken. Hij ondernam een 5e pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, maar slaagde daar niet in omdat een engel aan hem zou zijn verschenen en hem zou hebben gezegd dat hij spoedig zou sterven en dus naar huis moest terugkeren. Hij deed dat en stopte bij het Benedictijnenklooster van San Giuliano in Rimini, waar hij op 10 januari 1292 de rest van zijn bezittingen aan hen schonk. Hij stierf in de meimaand 1292. Op 13 mei 1572 besteeg kardinaal Ugo Boncompagnoni de stoel van Petrus, tijdgenoot van de heilige Franciscus Xaverius. Hij volgde de heilige paus Pius V op, onder andere bekend als aanvuurder van het Rozenkransgebed die de overwinning bij de zeeslag van Lepanto geestelijk ondersteunde. Zijn opvolger dus, paus Gregorius XIII, drukte eveneens een blijvende stempel op de kerk en bij uitbreiding op de Europese en hele westerse beschaving. Al merken verschillende historici op dat de paus zelf dit een vooral praktische aangelegenheid vond. Het gaat over de Gregoriaanse kalender. Deze kalender werd in oktober 1582 ingevoerd door paus Gregorius XIII, als een wijziging van de Juliaanse kalender, die in voege was sinds Julius Caesar. In de komende maand oktober meer daarover. In datzelfde jaar, 1572, hoorden de Romeinse stedelingen voor het eerst dit Salve Regina van Palestrina. In de derde week van mei blies de Franciscaanse lekenbroeder Pascal Paillon in de 17e van de maand zijn laatste adem uit, in de tijd van volle bloei van de ontdekkingsreizen per schip van Europa naar Azië en de Amerika's. Ook in deze week, op 21 mei, in de jaren 70 van de vorige eeuw, de mid-decade in Rome, in de Sint-Pietersbasiliek beschadigde een Australiër ernstig de Pietà van Michelangelo. Op 17 mei 1592 wisselde Pascal Baillon het tijdelijke voor het eeuwige. Hij was een tijdgenoot van paus Gregorius XIII. Pascal diende als herder naast zijn vader in zijn kindertijd en jeugd, maar wenste in te treden in het religieuze leven. Terwijl hij op het land zwoegde, bleef hij letten op het geluid van de kerkklok die luidde tijdens de consecratie van de mis. Pascal was zeer eerlijk en bood eens aan om de eigenaars te vergoeden van oogsten die beschadigd waren doordat zijn dieren losliepen. Pascal vroeg een boek bij zich in de velden waar hij op de schapen paste en vroeg daarna degenen die hij ontmoette om hem de letters te leren. En zo leerde hij nog jong en in korte tijd lezen. Pascal, in zijn armoede, verenigde aalmoezen met zijn voortdurende gebed. En omdat hij geen andere middelen had om de armen te helpen, gaf hij hun altijd een groot deel van zijn eigen avondmaal, dat hij naar de velden stuurde. Sommige van zijn metgezellen waren erg geneigd tot vloeken of tot ruzie en vechten, maar zij leerden hun tong te bedwingen in zijn aanwezigheid, omdat zij zijn vrome aard en zijn deugdzaamheid respecteerden. Pascal werd een keer geweigerd toen hij wenste toe te treden in het religieuze leven, maar kreeg later toelating als Franciscaanse lekenbroeder en verwierf bekendheid om zijn strenge soberheid, maar ook om zijn liefde en medeleven met de zieken. Hij werd uitgezonden om de argumenten van de Calvinisten in Frankrijk, de Hugenoten, te weerleggen, maar werd er verjaagd en bijna gedood door een menigte. Hij is vooral bekend geworden om zijn sterke en diepe toewijding aan de Eucharistie. Op 21 mei 1972, in hetzelfde jaar dat wielrenner Eddy Merckx het werelduurrecord van Ole Ritter brak met 778 meter in Rome, niet het wereldrecord, maar wel waarover het willen hebben, in Rome dus, in de Sint-Pietersbasiliek, raakte de Pietà van Michelangelo zwaar beschadigd. Een Pietà, dat is een Maria, met het dode lichaam van Jezus. De beeldenstormer Laszlo Tot, een Hongaar van geboorte, verhuisde na zijn studies geologie naar Australië. En in 1971, een jaar voordien dus, verhuisde hij naar Rome, Italië. Hij kon wel geen Italiaans en hij had de bedoeling erkend te worden als was hij Jezus, de Verlosser zelf. Hij stuurde brieven naar paus Paulus VI ook en deed vergeefse pogingen hem te ontmoeten. Op 21 mei 1972, op 33-jarige leeftijd, was tot toen, de traditionele leeftijd van Jezus bij zijn dood en verrijzenis, ging hij op Pinksteren naar de Sint-Pietersbasiliek. Nam een geologenhamer en bewerkte Michelangelo's Pietà. Hij zou geroepen hebben: ik ben Jezus Christus, opgestaan uit de dood. Met 15 slagen verwijderde hij Maria's arm bij de elleboog, sloeg een stuk van haar neus af en brak een van haar oogleden. Hij werd in bedwang gehouden door omstaanders, onder wie een Amerikaanse beeldhouwer, die tot verschillende malen sloeg voordat hij hem wegtrok bij de Pietà. De Pietà, met al die vloeiende lijnen in marmer, kreeg een chirurgische restauratie.
Adesso mi serve la distanza dal punto 11 alla frattura del naso.
Sul ponteggio innalzato attorno alla Pietà vengono fissate 16 postazioni. Giorno per giorno, sempre dalle stesse angolazioni, il fotografo documenterà il lavoro di restauro.
Gezien De onevenwichtige geest van Todd werd hij nooit van een misdaad beschuldigd. Een klein jaar later werd hij opgenomen in een Italiaans psychiatrisch ziekenhuis en na 3 jaar vrijgelaten en onmiddellijk naar Australië gedeporteerd, waar de autoriteiten daar hem niet vasthielden. Luisteren op het einde van deze week naar een lied ter ere van Maria, gecomponeerd door Poulenc op de woorden van de heilige Franciscus, de ordestichter van Pascal Baylon. In de vierde en laatste week van mei baande de astronaut Scott Carpenter zich op 24 mei als tweede Amerikaan ooit een baan rond de aarde, in de vroege jaren 60 van de vorige eeuw. Helemaal aan het begin van de vorige eeuw schreef paus Leo XIII eveneens in de laatste week van mei een encycliek over de heilige Eucharistie, wereldkundig gemaakt op 28 mei. En tot slot, op 31 mei, 30 jaar geleden, verklaarde paus Johannes Paulus II Claude de la Colombière heilig. Op 24 mei 1962 baande astronaut Scott Carpenter zich 3 keer rond de aarde in de Aurora 7 ruimtecapsule. En dat klonk zo.
Aurora 7 waits for its pilot. Preparations are almost complete. The countdown is progressing smoothly.
Six, five, four, three, two, one, zero.
I feel the liftoff. The clock has started.
Roger. Loud and clear, Gus.
Roger, Aurora 7, stand by for the time hack.
Roger.
At 29:43, the first time I was able to get horizon pictures with MIT film, set at F8 and 1/25. A picture to the south, into the sun, directly down. My flight path is number 2.
As the Aurora 7 sped across Africa into the sunset, the astronaut began his continuing study of the space environment. Trajectory data flowing through the high-speed computers at the Goddard Space Flight Center provide a landing point prediction. Aurora 7 will land some 250 miles farther downrange than anticipated. Has ended, but the scientific evaluation has only begun. Aurora 7 was a triumph of science and human courage, and the nation is grateful.
Scott Carpenter was een van de Mercury 7. 7 astronauten geselecteerd door NASA's Mercurius-project, om als eerste een landgenoot veilig in een baan rond de aarde te brengen. Deel van de ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Waarschijnlijk nam astronaut Carpenter, zoals veel anderen, het overview-effect waar. Een cognitieve verschuiving in het bewustzijn die door sommige astronauten tijdens een ruimtevlucht wordt gemeld, vaak wanneer zij de aarde vanuit de ruimte bekijken. Het is de ervaring van het uit de eerste hand zien van de werkelijkheid van de schepping in de ruimte, die onmiddellijk wordt opgevat als een kleine, kwetsbare bol van leven, hangend in de leegte, afgeschermd en gevoed door een flinterdunne atmosfeer. Het effect kan ook een gevoel oproepen van transcendentie, van verbondenheid met de mensheid als geheel, van waaruit grenzen en zorgen onbeduidend lijken. Laten we collega-astronaut Michael Collins aan het woord erover. Wat me echt verraste was dat de aarde een breekbare uitstraling had. En waarom, weet ik niet. Ik weet het tot op de dag van vandaag niet. Ik had het gevoel dat het klein is. Het glanst, het is mooi, het is thuis en het is kwetsbaar. Op 28 mei 1902 verscheen de encycliek Mire Caritatis, Wonderbaarlijke Liefde, een herderlijke brief van paus Leo XIII, bekend om die andere encycliek Rerum Novarum. In de brief van 1902, waar Leopold II, koning der Belgen, in hetzelfde jaar ontkwam aan een aanslag beraamd door de Italiaanse anarchist Rupino, schreef paus Leo XIII over de heilige Eucharistie. Zo opende hij de encycliek. Het onderzoeken van de aard en het bevorderen van de uitwerking van die openbaringen van zijn wonderbaarlijke liefde, die als stralen van licht uit Jezus Christus voortkomen, dat is zoals het ons heilige ambt beaamt, altijd geweest. En dit zal, met zijn hulp, tot de laatste ademtocht van ons leven, altijd ons ernstig streven zijn. De Heilige Vader wendde daarbij het voorbeeld aan van de Franciscaan Pascal Baylon, gestorven in 17 mei 1592, voor zijn uitzonderlijke liefde voor het mysterie van de Eucharistie. Het doet ons veel genoegen eraan te herinneren dat wij niet weinig instellingen en broederschappen die de altijd durende aanbidding van de Heilige Eucharistie tot doel hebben, officieel hebben goedgekeurd en met kerkelijke privileges hebben verrijkt, dat wij het houden van eucharistische congressen hebben aangemoedigd, waarvan de resultaten even nuttig zijn geweest als de talrijke en onderscheiden deelnemers. Dat wij de heilige Pascal Baylon, wiens devotie voor het mysterie van de Eucharistie zo buitengewoon was, hebben aangewezen als de hemelse patroon van deze en soortgelijke ondernemingen. Op 31 mei 1992, op het feest van Maria Visitatie, verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II de Franse jezuïet Claude de la Colombière heilig. Nadat deze Franse jezuïet zijn vierde gelofte had afgelegd, hij leefde in dezelfde tijd van de zonnekoning Lodewijk XIV, benoemde zijn orde hem tot rector van de jezuïetengemeenschap van Paray-le-Monial, ook in Frankrijk. Daar legde hij contact met de visitandinnen en werd hun geestelijk begeleider, waaronder van Margaretha Maria Alacoque. Alacoque had veel geleden onder het ongeloof van haar medereligieuze zusters van haar klooster en voelde zich geïsoleerd in haar situatie, waarin zij een reeks privé-openbaringen van Christus had ervaren. En zij zich geroepen voelde om de devotie van zijn heilig hart te bevorderen. Toen Colombière in de communiteit kwam en de biecht van de zusters begon aan te horen, voelde zij dat zij eindelijk een priester had gevonden aan wie zij echt vertrouwen kon schenken en zij opende haar hart voor hem. Later schreef Maria dat ze zag dat zijn geestelijke gave was de zielen tot God brengen langs de evangelische weg van liefde en barmhartigheid die Christus ons heeft geopenbaard. Na een aantal keren met haar gesproken te hebben en na veel gebed, was hij overtuigd van de geldigheid van haar visioenen en werd zowel haar medestander als haar ijverig apostel van de devotie. Tegenwoordig wordt de verdienste van de heilige La Colombière onder meer gezien in het verband dat hij legt tussen de devotie voor het heilig hart van Jezus en de Eucharistie. Via de aanbidding van de Eucharistie wordt de eerbied en de liefde voor Jezus als onze barmhartige verlosser aangewakkerd. Voor zijn goddelijke barmhartigheid. Volgens paus Johannes Paulus II is de devotie die La Colombière verspreidde een van de antwoorden op de huidige meditatievormen, die zichzelf tot onderwerp hebben en niet Jezus Christus. Blijven we nog even in het jaar 1962. In die snel veranderende tijden. Het begin van de strijd om de ruimte, waar ruimtereizigers een bijzondere eerbied, verantwoordelijkheidsgevoel en soms liefde kregen voor onze planeet Aarde. Met deze Strings for a Space Age van Bobby Christian uit 1962. Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken van de kerkgeschiedenis voor de maand mei. Tot de volgende maand.